onze hulp staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zingen wij gemeente Psalm 123 vers 1. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Gelijk een knecht ziet op de hand zijns heren om nooddruft te begeren. Het oog der maagd is op haar vrouw geslagen om hulp op gunst te vragen. Zo slaan wij het oog op onze Heer, tot Hij ook ons genadig zij. Psalm 123 vers 1. De gemeentebelijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof, instemmend in haar hart met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Verenigen we ons gemeente in het gebed. Als wij aan de avond van deze dag uw voorhoven mogen betreden, Heere onze God, is dat een weldaad die gij ons verleent, uit enkel gunst. Want wij hebben te belijden voor uw aangezicht, dat wij duizendmaal het verzondigd hebben, voor u niet kunnen bestaan in onze gedachten, woorden en werken, en in al onze begeerten en overleggingen, die gij allemaal weet en kent, want gij doorziet ons tot op de bodem onze ziel. Niets is verborgen, wie zal dan rein zijn voor uw heilig aangezicht? Als gij dag aan dag en dag en nacht van ogenblik tot ogenblik ons kent, niet alleen in ons samen zijn met andere mensen, zodat we gezien worden zoals andere mensen ons zien, maar ook in de eenzaamheid, zoals gij ons kent en weet dat er in ons binnenste huist. O God, dan zal niemand voor u kunnen bestaan, maar is hij veroordeeld vanwege zijn zonden. In alles tekort, in alles een overtreder en overtreedster van uw heilige geboden, in alles niet anders verdiend dan dat gij ons wegdoet van voor uw aangezicht. Hoe zouden we komen tot u, hoe zouden we spreken met u, indien gij niet zelf de eerste zou zijn geweest en zou zijn om te spreken tot ons. En om tot ons te komen in een weg waarin gij zelf de mogelijkheid geschapen hebt om omgang te hebben met een zondig mensenkind en met een zondig volk zonder zelf verontreinigd te worden. Dat hebt gij toch uitgedacht en dat hebt gij ook bewerkstelligd in Christus uw Zoon, die gekomen is om in vlees in te dalen. Hebben we het niet beleden dat hij geboren is, ontvangen van den Heilige Geest, dat hij geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, ja, nedergedaald ter helle. Alleen om hem is het mogelijk, omdat gij hem niet gespaard hebt, maar hebt hem overgegeven. Daarom alleen zal er nog een stem uit de diepte mogen opklimmen tot uw troon. Daarom alleen zal er ook een gebed zijn van een boeteling die uit de diepte roept tot u. Daarom alleen zal er ook een smeekbede zijn van een kind dat op mag blikken tot zijn God in de hemel. Ja, dat is uit u en door u en altijd weer opnieuw door u alleen om het eeuwig welbehagen. Zo is er een pleitgrond niet in het schepsel, want dan was het voor eeuwig verloren, maar alleen in u en in uw werk, o drieënige God, in uw eeuwig welbehagen, in uw aanbiddelijke deugden. In uw heerlijkheid hebt gij zelf in Christus een pleitgrond gesteld en roept gij het toe, roep mij aan in de dag der benauwdheid, ik zal u uithelpen en gij zult mij eren. En zo mogen we ook vanavond tot u komen. Het is een wonder uit het eeuwige Gods wonder dat we nooit kunnen doorgronden. Want hij heeft gekropen als een worm en geen man. Hij heeft op een steenworp afstand van zijn discipelen bloed gezweten. En daar heeft hij de beker aanvaard, omdat wij al zo onze smeekbeden zouden mogen opheffen, tot u die in de hemel woont en nog verhoring zouden ontvangen uit eeuwige genade. O, laat zo dan uw beden om zijnentwil tot u komen, o God, en ons en hoor ons als wij de gemeente opdragen en deze dienst des woords, de uitleg van de leer der zaligheid, als wij bepaald worden bij het slot van het gebed dat de kerk meegegeven is op haar reis door deze woestijn van het leven. Leid ons dan in uw waarheid, schenk ons de bediening van uw geest om recht te onderwijzen en om ook de zaak van uw woord na aan het hart te brengen. Leg beslag op ons alle tezamen, jong en oud. Wil bekeren en trekken met de koorden van uw eeuwige liefde. Wil vertroosten en sterken. Wil oprichten. Wil horen het gebed van degene die geheel ontbloot is van alle eigen gerechtigheid en werk en mogelijkheden, die alleen maar het van u kan verwachten. Hoor hoe een boeteling pleit. Hoor het geroep uw ellendigen en zegen uit uw voorhoven, o God des verbonds en des eeds, die de God van Abraham, Isaac en Jacob is en trouw houdt tot in eeuwigheid, nooit laat varen het werk uw handen, die het gebed van een kind hoort en verhoort. Wij bidden u, wil gij zo alles wegnemen wat hinderlijk zou zijn aan de loop van uw woord. Wij bidden u voor alle zieken, wees hen genadig nabij en sterk ze in de weg hunner beproeving. Wij bidden u voor de rouwenden. Heere, wij denken aan een oud lid onze gemeente Van Vliet, die treurt over het plotseling verlies van zijn echtgenote. Leid hem tot uw woord en onderwijst hem uit dat woord, opdat hij daar mogen vinden wat alleen tot heil voor zijn ziel kan zijn. Wij dragen alle noden op aan uw troon. Wij denken hierbij ook aan jongens die uit zullen gaan om de plicht voor het vaderland te vervullen. Wees met deze militairen, zegen ze en sterk ze. Er wordt gevraagd om getrouw te zijn. En och, er zijn zoveel aanvechtingen. En het is vaak zo zwaar voor hen die bij uw woord willen blijven staan. Te midden van een ruwe wereld. Here, geef getrouwheid. Geef afhankelijkheid, geef opzien tot u, den levende God, om de banier van uw waarheid te verkiezen boven de banieren der wereld. Wil gij bewaren en behoeden en zegenen met uw woord en sterken tot alle arbeid. Wij bidden u voor uw dienstknechten die geroepen worden uw woord te verkondigen. Wij denken aan onze gemeente allereerst. Wil ook hem die daar in het andere deel voorgaat sterken in de bediening. Hem ondersteunen en blije vrijmoedigheid geven om uw woord te verkondigen. Wil ons nabij zijn en sterken. Wij bidden u voor allen die in het woord dienen aan de avond van deze dag. Hoor ons genadig en zegen zo overal de samenkomsten der gemeente, tot op het zendingsveld, overal waar gij uw knechten zendt. Wees met allen die daar arbeiden, zo vrouwen als mannen, en wij dragen in het bijzonder ook op aan uw troon een medewerkster op het zendingsveld die daar ziek in het ziekenhuis ligt in Makassar. Wil gij met die familie Riphagen zijn en mevrouw genadig zegenend sterken en nabij blijven, opdat zij opgericht mag worden, bewaard worden voor de haren. Wees met haar vader hier in Bodegraven, die ook zo ernstig ziek is. Heere, zo bidden wij u dit alles in de naam van uw lieve Zoon, Jezus Christus. Hoor onze beden in de vergeving onze zonden, uit genade alleen om Christus wil. Amen. Gemeente, wij lezen Gods woord in het boek Exodus, het 32e hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 14. Wij noemden nu Exodus 32, vers 1 tot en met 14. Toen het volk zag dat Mozes vertoog van de berg af te komen, zo verzamelde zich het volk tot de Aaron en zij zeiden tot hem: sta op, maak ons goden die voor ons aangezicht gaan. Want deze Mozes, die man die ons uit Egypteland uitgevoerd heeft, wij weten niet wat hem geschied zij. Aaron nu zeide tot hen: rukt af de gouden oorsierselen die in de oren uw vrouwen, uw zonen en uw dochters zijn, en brengt ze tot mij. Toen rukte het ganse volk de gouden oorsierselen af die in hun oren waren, en ze brachten ze tot de Aaron. En hij nam ze uit hun hand, en hij bewierp het met de griffie, en hij maakte een gegoten kalf daaruit. Toen zeiden ze: dit zijn uw goden, Israël, die u uit Egypteland opgevoerd hebben. Als Aaron dat zag, zo bouwde hij een altaar voor hetzelfde. En Aaron riep uit en zeide: morgen zal de Heere een feest zijn. En zij stonden des andere daags vroeg op en offerden brandoffer en brachten dankoffer daartoe. En het volk zat neder om te eten en te drinken, daarna stonden ze op om te spelen. Toen sprak de Heere tot Mozes: ga heen, klim af, want uw volk dat gij uit Egypteland opgevoerd hebt, heeft het verdorven. En ze zijn haast afgeweken van de weg die ik hun geboden had. Ze hebben zich een gegoten kalf gemaakt en ze hebben zich voor hetzelfde gebogen en hebben het offerande gedaan en gezegd: dit zijn uw goden, Israël, die u uit Egypteland opgevoerd hebben. Verder zeide de Heere tot Mozes: ik heb dit volk gezien en zie, het is een hardnekkig volk. En nu laat mij toe dat mijn toren tegen hen ontsteken en hen verteren, zo zal ik u tot een groot volk maken. Doch Mozes aanbad het aangezicht des Heeren zijn Gods. En hij zeide: o Heere, waarom zou uw toorn ontsteken tegen uw volk, hetwelk gij met grote kracht en met een sterke hand uit Egypteland uitgevoerd hebt? Waarom zouden de Egyptenaars spreken, zeggende: in kwaadheid heeft hij het uitgevoerd, opdat hij hen doodde op de bergen en opdat hij hen vernielde van de aardbodem? Keer af van de hittigheid uw storens en laat het u over het kwaad uw volks berouwen. Gedenk aan Abraham, aan Isaac en aan Israël uw knechten, aan welke gij bij uzelf gezworen hebt en hebt tot hen gesproken: ik zal uw zaad vermenigvuldigen als de sterren des hemels. En dit gehele land waarvan ik gezegd heb, zal ik aan u lieder zaad geven, dat zij het erfelijk bezitten in eeuwigheid. Toen berouwde het den Heere over het kwaad, het welk hij gesproken had, zijn volk te zullen doen. Tot zover de schriftlezing. Slaan wij nu onze catechismus op, gemeente. Vraag en antwoord 128 zijn aan de orde van behandeling. Vraag en antwoord 128. Hoe besluit gij uw gebed? Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Dat is zulks alles bidden wij van u. Daarom dat gij als onze koning en aller dingen machtig ons alles goed te geven, de wil en het vermogen hebt. En dat alles, opdat daardoor niet wij, maar uw heilige naam eeuwig geprezen worden. Tot zover het onderwijs voor deze avond. Maar eerst worden uw gaven ingezameld, gemeente, voor de dienst der barmhartigheid tot instandhouding van de kerkendienst. En de derde collecte is voor de schulddelging van onze kerk. De Heere zegene u en uw gaven. En laat ons zingen van Psalm 145, de versen 5, 6 en 7. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. Uw koninkrijk is eindloos uitgebreid. De Heer is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. En de Heer bewaart de ziel die hem bemint. Het zijn de verzen 5, 6 en 7 van Psalm 145.
Thank you.
Hoe besluit gij uw gebed? Een betekenisvolle vraag. Want het is immers niet maar van belang hoe de aanhef is, maar ook hoe het slot is van ons gebed. Waar eindigen we mee, gemeente? Met onze noden? Of met de Heer onze God? Zijn we in het gebed op onszelf afgestemd? Of zijn wij afgestemd op de eer van de God van hemel en aarde? Gaat het ons om de God der genade? En niet om de weldaad, maar om God zelf. Het gebed nu dat de Heer zijn kerk leert, is, zo zouden we het kunnen vergelijken met een keten met allerlei schakels. Maar de laatste schakel die grijpt weer in de eerste terug. Onze Vader die in de hemelen zijt. En daartussen vind je de schakels van de zes beden. Maar dan de lofverheffing die weer teruggrijpt in die eerste schakel. Onze Vader die in de hemelen zijt. U zij het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Wij spreken van de lofverheffing of de doxologie waarmee het onze Vader sluit. En dan treft het ons toch dat zowel de eerste, de aanspraak dus, als ook het laatste woord, de lofverheffing, ze beide eindigen in God. Dat het eigenlijk zo is, zowel bij het eerste als bij het laatste, dat het kind zich aandrukt tegen zijn enige toevlucht. Onze Vader die in de hemelen zijt, en u is het koninkrijk en de kracht, enzovoort. Dat is nu echt gegrepen uit het hart van Gods kerk. Want het gaat de gemeente van de levende God in deze wereld om de ere Gods. Daarin ligt haar lust, daarin ligt haar leven. God moet verheerlijkt worden. Wat ze ook is, maar dat ligt vooraan, dat is vooraan komen liggen. Daar heeft God zelf voor gezorgd. En daarom moet het zeker in het gebed, in het smeekgesprek met God. Het kan niet anders dan dat het eindigt in de lofverheffing, in de aanbidding. En dan tegelijk mag ook gezegd worden dat juist in die verheerlijking van Gods deugden, de zaligheid der kerk ligt. In zoverre is de kerk dus ook weer op haar zaligheid gericht. Maar God voorop, in zijn heerlijke deugden. Maar dan ligt daarin ook al het heil besloten. Want immers Gods deugden, de deugden van zijn gerechtigheid, van zijn waarheid, van zijn trouw, van zijn liefde, van zijn goedertierenheid. Ze zijn allemaal tezamen de toevlucht en de sterkte van Gods kerk hier op aarde. Want in de verheerlijking van die deugden ligt haar redding, haar eeuwige zaligheid. En daarom, gemeente, als wij de Bijbel opslaan en wij zoeken eens enkele gebeden op, dan merken we ook terstond dat we datzelfde daar aantreffen. Die doxologie, die lofverheffing. Ik neem bijvoorbeeld David. Toen hij het volk opgeroepen had om hout en stenen en offergaven bijeen te brengen voor de bouw van de tempel. Toen heeft hij God gedankt. Maar dan eindigt hij dat gebed met: U, o Heere, is de grootheid en de macht en de heerlijkheid en de overwinning en de majesteit. En als wij de psalmen opslaan, dat kostbare boek in Gods woord, waarin het leven van de kerk op zijn teerst vertolkt wordt, dan kom je ook daar telkens die lofverheffing tegen. Een gedeelte van het psalmboek, waar een bundel van psalmen afgesloten wordt, bijvoorbeeld psalm 41, heb je de lofverheffing. Geloofd, zei de Heere God Israëls, van eeuwigheid en tot eeuwigheid, amen, ja, amen. En zo vind je datzelfde aan het eind van psalm 72 en 89 en psalm 106. Daarom is het zeker dat als Gods gemeente nadert tot haar God en daar de lofverheffing op haar lippen mag hebben, dat dat is naar het woord Gods en onder de goedkeuring van haar God. Als ik het dus wel begrijp, dan beleidt eigenlijk de kerk in deze doxologie, in deze lofverheffing, de grond waarop zij vrijmoedigheid heeft om te naderen tot de heilige God en waarop zij verhoring kan inwachten. Daarom staat er ook: want u is het koninkrijk. Dat is dus aansluitend op de gebeden: uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, geef ons heden, leid ons niet in verzoeking, want u is het koninkrijk. En daarom zegt ook onze catechismus: dat alles bidden wij van u, daarom, omdat gij alle dingen machtig bent als de koning der kerk en ook de wil en het vermogen hebt om dat te geven. Daarmee wordt dus afgesneden alle wankele grond in het mens zijn. Niet in onze gedachten, niet in onze gesteldheden, niet omdat we nu wat beter gesteld zijn, zullen we verhoord worden. Nee, de grond ligt alleen maar in die onwankelbare trouw van Gods eeuwig verbond. Maar ja, het is wel een verschil, gemeente, of wij nu die vastigheid Gods en die vaste pleitgrond zien voor een ander, of dat wij daar ook zelf op mogen zinken en die zo in ons leven kennen als een vaste grond. Dat wordt in Christus ontsloten, nooit buiten hem, alleen in hem, door het geloof in hem, in de vereniging met hem. Daar waar we ons over mogen geven aan hem, daar wordt het ontsloten. Daar komt die vastheid van pleitgrond voor ons persoonlijk open te liggen. Dan mag met alles genaderd worden, want het is immers niet onze zaak, maar het is Gods zaak. Want het gaat om zijn deugd, het gaat om zijn eer. Als dan alles voor voorgedragen is, wat voorgedragen zal worden: eerst dat God aan zijn eer komt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, enzovoort. En dan wat ons betreft, en we zijn daarbij gebracht tot de afgronden van Satan: leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dan behoeft de bidder daar niet bij te blijven, maar mag hij zijn ogen weer opheffen tot die God in de hemel, wiens koningschap kracht en heerlijkheid over hem waken. Als een koepel van graniet en van zaligheid, waaronder hij geborgen is. Zo mag hij zijn God aanroepen in Christus. In wien God hoort, de ellendige en de arme van geest. Wel nu, wij willen dan stuk voor stuk die drie pleitgronden. Het koninkrijk Gods, de macht Gods, de heerlijkheid Gods even nader bezien. Want het is nodig dat we toch weten waarop we onze smeekbeden mogen werpen. En het is ook nodig dat wij onderzoeken of wij dit in praktijk ook waarlijk kennen. Niet maar met de lippen, maar met hart en ziel, zoals de Heilige Geest ons dat leren wil. Daar wordt dan gesproken over het koninkrijk, want u is het koninkrijk. Wanneer dat aan God wordt toegekend hier aan het slot van het gebed, dan is het toch duidelijk, dacht ik, dat dat niet maar is alleen het koningschap van Gods macht. Want ongetwijfeld is het zo dat Gods macht over alle schepselen gaat, in hemel en op aarde. Dan kan ik zelfs zeggen dat de duivel geen enkele macht heeft, of hij heeft ze van God ontvangen. Ook al heeft hij het met die macht tegen God juist duivels verzondigd. Nochtans is het zo dat die macht ook onder Gods voorzienigheid en onder zijn koningschap staat. Want als hier gesproken wordt over het koninkrijk, dan moeten we denken aan het eeuwige koningschap Gods. Maar dan gaat het hierbij niet dus om de almacht God zonder meer. Want daarin zou nou echt nog niet de troost liggen die we nodig hebben. Want immers al weten wij en al beleiden wij dat God almachtig is. Dat zou, indien wij niets meer wisten en niets meer hadden te beleiden, alleen maar met een huiveringwekkende schrik moeten vervullen. Omdat God de heilige God is en wij de zondaar voor zijn aangezicht. Daarin kan dus nooit een rustpunt gevonden worden. Nog veel minder kan daarin aangetroffen worden een pleitreden, pleitgrond. Om daar ons smeekgebed op neer te werpen. En daaruit te denken dat God zeker ons verhoren zal. Nee. De almacht Gods is zo'n danige pleitgrond niet, maar zal veel eer tot verschrikking zijn, indien we enig besef hebben van de afstand tussen God en het zondige schepsel. Maar het gaat hier om een ander koningschap, waarin eigenlijk dat eerste begrepen is, samengevat is, opgenomen is. En dat is het koningschap van Gods genade. Daarop wijst ook het antwoord van onze catechismus. Daarom dat gij als onze koning ons alles goed te geven de wil hebt. Het is wel een beetje gedraaide zin. Maar dat moeten we nu maar nemen in onze catechismus die uit het Latijn is vertaald. In huidig Hollands dus eenvoudig dat gij als onze koning ons alles wil geven. Alle goede dingen wil geven. En dan voelen we aan dat hier dus de genadige wil Gods voorop staat. Zijn gunstrijk welbehagen. Hij ziet toch schoon oneindig hoog. Slaat toch schoon oneindig hoog op hen het oog die nederig knielen. En hij ziet in gunst op hen neer. Het is dus zijn genadige wil. Het is dus het koningschap Gods in Jezus Christus over zijn kerk. Dat is niet algemeen. Dat geldt niet alle mensen. Nee, dat is het koningschap zijner genade over zijn uitverkoren kerk, die hij kent van eeuwigheid af, die hij vergadert door zijn woord en geest. Wie zijn het dan in de tijd van dit leven, in deze wereld? Zij die daar met een gebroken wil en een gebroken staan en gaan voor hun God liggen. Een zonde leerde beleiden, om genade leerde smeken. Zij zijn het die zo worden aangesproken dat God in gunst op hen neerziet. Dat God hen zegent en wil aangeroepen worden in ootmoed. Niet als voorwaarde, want hoe moet ik het toch zeggen? Want er wordt altijd weer een voorwaarde van gebouwd. Dat is zo remonstrans als het groot is. En zo kan juist een orthodoxe gemeente toch zo remonstrant soms redeneren in allerlei gesprekken, want dan komt het weer op iets in de mens aan. Het gaat daarom dat we van onszelf leren afzien, dat we de dood op het onze moeten schrijven en zullen schrijven. Daarom wordt het alle die met die nood lopen toegeroepen: hier is uw God en hier is uw pleitgrond. Het gaat om het koningschap. U is het koningschap, het koninkrijk in Christus. In hem ligt het alleen, is alleen de mogelijkheid, is alleen de hoop en het uitzicht voor mij. Want verder heb ik niets meer. Het gaat dus daarom dat Gods almacht niet maar almacht is. Want als hij dan komt en voor zijn voeten ons neerslaat, wie zal bestaan? Maar dat zijn almacht liefde almacht is. Dat er zulke almacht in die liefde ligt, als waarmee hij zijn zoon heeft lief gehad en die overgegeven heeft en losgescheurd heeft van zijn hart en die gesteld heeft tot het voorwerp van zijn toren en die uit de doden opgewekt heeft. Zie, dat is het, die liefde almacht. Daarop is het oog, het gebroken oog gericht. Hij is in Christus, zijn gegeven zoon, de getrouwe, de liefderijke, de zorgzame God. Want ze zijn zijn oogappel. Hij slaat op hen het oog, hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn dierbaar in zijn oog. Hun lichamen en zielen zijn kostbare parelen die hij kent en vasthoudt en vergaderd heeft. En daarom zal hij ze zorgen, verzorgen en bewaren voor zijn hemelse heerlijkheid. Zo liggen al de zijnen in Christus in liefde op het hart des Vaders gebonden. En het is zijn wil en welbehagen om al zijn macht in te zetten, om zijn kerk te zaligen. Er is geen verandering in die wil. Het wordt door hem nooit ongedaan gemaakt. Er is geen schaduw van omkeer. Wat uit zijn mond uitging, dat staat vast en onverbroken. Er zal geen verandering in komen. Wanneer nu gebeden wordt, want u is het koninkrijk, dan laat dus de bidder allereerst op die liefdeswil het aankomen. Dan zegt hij eigenlijk niets anders dan: o God, wij vragen u dit alles en binden u daarbij uw eigen welbehagen op het hart. Want u kunt van dat koningschap niet af. Als u tegen dat koningschap zou aanschoppen, zou u tegen uw eigen deugden aantrappen. Dat kan niet, want gij handhaaft uw eigen deugden. Zo wordt dus eenvoudig gepleit op de deugden der liefde Gods in Christus. We voelen dat dat waarlijk een pleiten is. Daar hebben we houvast. Als we zo ons als het ware vastklemmen, zoals een kind aan de kleren van haar moeder, dat we ons vastklemmen aan het deugdenkleed Gods, dan hebben we houvast. Daar ligt een vaste grond in. Gij als onze koning. Maar we zeiden het. Ja, daar krijgen we nu houvast aan. Daar krijgen we nu een greep in. Alleen in het zien op de Heere Jezus Christus. En daarom is het zo belangrijk, geliefde, dat we in een verbond met hem komen. En dat we door zijn liefde overwonnen worden. En dat we niet onze pinnen vastslaan in deze wereld buiten die Christus en buiten God. Want dat betekent eeuwig zielsverderf. En dat betekent dat we nergens houvast hebben, nog op de aarde, nog in de hemel. Bedde ik mij in de hel, zie gij zijt daar, hoor ik de dichter zeggen. Wie zal voor Gods aangezicht weg kunnen vluchten? Maar dat we nu een verbond met de Heere mogen maken om hem te zoeken, dat de rust u toch worden opgezegd, dat we ons haasten om ons levenswil, dat we tot Christus gebracht worden in de afsnijding van al het onze en van onze gerechtigheid, dat wij de overtuiging van onze zonde en schuld voor God toch kennen en de overbuiging om hem te voet te vallen. Ziet, toen we onze doodstaat zagen en daarin wegzonken, dan leren we als veroordeelde wie Christus is en hoe hij nu de enige is die redt van de dood. Hoe hij de enige is die de vrede brengt in ons hart en leven, zodat de harmonieën weer hersteld worden en de vrede Gods daalt in ons leven. Zo wordt die Christus het eeuwige wonder en daarin komt het vrije liefdeswelbehagen Gods naar voren. Daarin komt die vastheid. Niet dat die in ons altijd ligt en wakker is, dat bedoel ik niet. Maar dat die vastheid van pleitgrond buiten ons in den eeuwige God ligt. O, als een eerste indruk daarvan in ons hart wordt omgedragen, is het duizelingwekkend machtig. Dat koningschap Gods, u is het koninkrijk in de Heere Jezus Christus. Vrije liefde ligt daarin, zonder enige aanleiding in het schepsel. Waarom op mij gemunt? Waarom naar mij omgezien? Zonder enige reden. Waarom, waarom? U is het koninkrijk. Dat koningschap uw genade in Christus. Dat gij niet loochenen kunt, o God. Want bij u is geen verandering, nog schaduw van omkering. Dat is nu de pleitgrond van Gods kerk in het geloof. En daarom brengt dus als het ware de bidder dat onder de ogen van God. Heere, gij hebt vrijwillig lief gehad, gij hebt u vrijwillig gegeven. En gij hebt geweten wie wij zijn. Zoals een bruid tegen haar bruidegom kan zeggen. Je wist wie ik was toen je mij koos. Zo nog veel meer mag gezegd worden tegen God. U wist, o Heere, wie ik ben. En u zal het wel duidelijk zijn dat dit alles openbloeit in een persoonlijke omgang met de Heere Jezus. In een persoonlijk verbond met de Heere. Omdat wij zo weten dat aan onze zij alles terzijde geschoven worden. Omdat God alleen het koningschap is en niet aan ons. En dat het niet is omdat wij het graag hebben, of omdat wij iets hebben, of omdat wij bekeerd zijn, of omdat wij wat meegemaakt hebben, of omdat wij een beetje donker gezicht zetten en een beetje ernstig doen. O, wat kijken we dwars door onze eigen femelarijen en vroomheden door. En wat krijgen we een hekel aan onszelf. U is het koningschap. Geliefden, deze pleitgrond wordt waar, waar ook alles dus wegvalt. En daarom zult u ook begrijpen dat als dit koningschap zo beleden wordt, als de doxologie, als de lofverheffing, als de pleitgrond, dat dan ook daar een keus is in het hart en een leven en een begeerte om den Heere te dienen, om in zijn wegen te wandelen. Want dat kan nooit van elkander gescheiden worden. Daar is dan een lust en begeerte om den Heere te vrezen. Ook al is er een andere wet in onze leden, maar die dan strijdt tegen de wet van ons gemoed. En die ons gevangen houdt. Maar dat benauwt dan juist. En daar hebben we de Heere des te meer voor nodig. Recht pleiten op de liefde wil van God houdt tegelijk in zichzelf wegwerpen en de Heere en zijn dienst kiezen van ganser harte, van ganser gemoeden. U kiest mijn hart in ramp en smart voor eeuwig tot zijn koning. Alzo zullen we leren Gods liefde wil zijn liefde wil te laten. U is het koningschap. Ook dan, als het zo tegen ons indruist, als het zo helemaal tegen onze zin en wil gaat in mijn leven, in mijn gezin. Want gij zijt die koning die de wil hebt om ons alle goede dingen te geven. Maar niet alleen de wil, maar ook de almacht. Uwer is de kracht, God is niet een God die wel wil maar niet kan, Maar hij heeft ook de kracht ertoe. Maar dan gaat het wonderlijk toe, als God zijn kracht inzet. Ja, en dat moeten we toch ook leren. En gezegend als we toch genade mogen leren, hoe wij nu God aanroepen in zijn kracht, om daarin alleen ons te verliezen. U is de kracht. Daar staat een Grieks woord dynamis. Daar is ons woord dynamiet van afgeleid. En nu weten wij allemaal wel wat dynamiet is. Daar zit een geweldige kracht in verscholen. Het wijst erop dat God zijn kracht, zijn koningschap doorzet door alles heen. En dat daarbij hel en wereld en duivel ten onder gaan. En alle goddelozen. Dat is de machtige liefdekracht Gods. Waarin het heil bewerkt wordt tot zegen voor zijn kerk. Maar de tegenstand van wereld en duivel worden doorbroken. Niet zo dat ze maar opzij geschoven worden en dat God zich een weg baant. Maar dat ze uiteindelijk verwoest en verteerd worden. Zoals dynamiet dat ontploft en uiteens wat en een machtige kracht openbaart. De machten die tegen God zijn gebruiken de dingen deze wereld tegen God in. En zij proberen ook in alle opzichten Gods kinderen en Gods gelovigen te treffen. En nu komt de smekeling in deze nood met de bede, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Leid ons niet in verzoeking, want u is het koninkrijk en de kracht. Ja, u is de kracht, heren, dat is die kracht als dynamiet, die hel en wereld uiteen doet spatten. Als er zo'n ontploffing plaatsvindt, dan merk je het dynamiet niet, maar komt ijzer, staal, steen, gruis, spaanders komen tot leven en vernielen en verpletteren. Zo gaat het toe in de wereld. Zo kan het toegaan in het leven van de enkele gelovigen in het klein. Maar ook in het groot in de wereld, in de catastrofen. Die losbreken in de rampen. En daar wordt de kracht Gods niet ontdekt. Maar alleen het gruis en de stukken die rondvliegen. En die doden en die verderf verspreiden. Maar het is Gods weg. Zijn kracht die zich doorzet. Door de tijden heen. Naar zijn koninkrijk toe. Totdat eenmaal de laatste vijand zal teniet gedaan zijn. Namelijk de dood. Dat is de kracht waar de kerk zich op werpt, waar het geloof zich op werpt. Ja, en als het dan gebeurt, dan kan de schrik op het hart vallen. Want dan weet de gelovige niet welke kracht hij eigenlijk losgewoeld heeft door zich te werpen op die eeuwige kracht Gods. Maar het is de kracht der genade, der eeuwige liefde Gods, waardoor hij zijn koninkrijk doet komen. Ook al begrijpen we het niet en doorgronden we het niet, voelt u wat het is om zo neer te zinken op die grond. U is het koninkrijk en de kracht. Daarom hoop ik op uw heil. We hebben ook in de weg uwer gerichten uw Heere verwacht. Tot uw naam en tot uw gedachten is de begeerte mijner ziel. U is de kracht. Uw dynamiet werkt en breekt door. Maar als zo gebeden wordt, dan moeten we ook nog weer iets anders leren. Dan moet er ook dit geleerd worden, en het is een stuk praktijk voor al Gods kinderen, om nu te pleiten op die kracht en te rusten in die kracht als er niets gebeurt. Als er niets gebeurt dan alleen dat de smaad en de laster over hen worden uitgegoten, dat de duivel triomfeert op alle fronten, dat de machten van het rijk teruggedrongen worden, dat de kerken leeglopen, dat het woord niet meer gepredikt wordt, dat Gods raad bespot wordt, dat de duizenden lachen als een woord uit de Bijbel wordt voorgehouden. Is God dan toch machteloos? O, dat is misschien wel de scherpste en zwaarste aanvechting waaronder Gods kinderen hebben te lijden in het grote verband, maar ook in hun persoonlijk leven. Als er niets gebeurt en het is alles doodstil als op een begraafplaats waar niets gehoord wordt en niets gezien wordt dan dode zerken. Is er dan geen God die leeft? Waar is zijn kracht? Dat is een oefening en worsteling die dagelijks weer, steeds weer opnieuw geleerd moet worden, om nu nochtans God geen ongerijmde dingen toe te schrijven, om hem de kracht te laten en te verstaan dat een tijdbom wel een hele poos stil kan liggen, hoewel geweldige krachten in hem opgehoopt liggen, totdat die bestemde tijd is aangebroken en de ontsteking gaat werken. God is met zijn dynamiet aanwezig in de wereld. En ter bestemder tijd breekt het uit en breekt het door tot zijn uiteindelijke zegen en glorie. Maar de Heere wil zijn kerk oefenen in het geloof. U is de kracht en de heerlijkheid. Koninkrijk, kracht, heerlijkheid. Daar hebben we tenslotte alles, daar loopt tenslotte alles op uit. Op de heerlijkheid Gods, op zijn glorie. Daar zijn we mee begonnen, daar eindigen we mee. Dat de glorie Gods uitgeroepen wordt over het rond der aarde. Dat zijn naam heerlijk wordt onder alle volkeren. Dat zijn koninkrijk zich uitbreidde, opdat zijn glorie alleen bestaat en alles weggemaaid wordt wat duisternis is en wat tegen hem in ligt. De heerlijkheid van Gods deugden moet tenslotte hemel en aarde vullen. Alle werken zullen u loven en uw gunstgenoten zullen u prijzen. En daarom lezen we ook zo vaak dat het om zijn naam gaat. Want de naam van God is de samenvatting van al zijn deugden. Om uw naams wil. Als we bidden en vragen, Heere, doe het om uw naams wil. Dan grijpen we hem in het kleed van zijn deugden. Dat is God aangenaam. Heere, bekeer mij om uw naams wil. Dat is hem aangenaam. Heere, open mijn blinde ogen opdat ik u zien mag. om uw naams wil. Dat is hem aangenaam. Heere, maak mijn doop waar in mijn leven, om uw naams wil. Want die naam, dat is alles wat God van zichzelf gezegd heeft, uitgezegd heeft in zijn woord. Zouden we hem dan niet mogen aanroepen tot tot verheerlijking van zijn naam? En zo leert ook het geloof alleen maar op die naam te pleiten. Verlos mij om uw naams wil. Dat heeft Mozes gedaan. Dat heeft Mozes gedaan. O Heere, waarom zou uw toorn ontsteken tegen uw volk? Weet u nog dat we het gelezen hebben? Dat machtige pleiten. Dat gij, dat volk, dat gij met grote kracht uit Egypte hebt uitgebracht. Waarom zouden de Egyptenaars spreken? Zie, hij heeft ze verstrooid op de bergen. Gedenk aan Abraham, Isaac en Jacob. Hé, aan mensen? Ja, maar nee, aan het woord dat tot hen gesproken is. Gedenk aan het woord tot hen gesproken. Ik zal uw zaad vermenigvuldigen als de sterren des hemels. Gedenk aan uw woord, aan uw naam. Dat is Gods naam. En zie, daarom is dat lied ons zo dierbaar door u alleen, om het eeuwig welbehagen om zijn naam. En ja, nu is hier de lijdzaamheid nog. De lijdzaamheid in het leven van Gods gemeente voor de gelovigen, om namelijk hier te verdragen dat die naam nog niet schittert van zee tot zee, over de lengte en breedte der aarde, over het wereldrond. Hier is de lijdzaamheid der heiligen, want nog is het einde niet. Gods naam wordt nog gedurig ontheiligd. Het koningschap wordt teruggehouden. Gods wil wordt niet gehoorzaamd. Mensen sterven er van honger. Komen om in de rampen van watervloeden. Van aardbevingen. Er worden steeds weer werken der duisternis gezien. Dat is Gods raad. Straks, dan zal die volle heerlijkheid schitteren. Overal waar rondgeblikt wordt. Als ogen ontvangen zijn om te zien. Van alle verlosten des Heren voor de troon. Van God en van het Lam. En daarom pleit ook de kerk. Als de bruid die uitziet naar haar bruidegom. Kom, Heere Jezus, kom haastig. Zij ziet uit naar die dag. Dat die heerlijkheid uitbreekt over het rond der aarde. En daarom besluit ze haar gebed. Het is een pleitgrond. En het is tegelijk een uitspreken van een honger der ziel. Want u is het koningschap, het koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen. Psalm 89. Nee, pardon. Het gebed des Heren achter de psalmen. Het 9e vers. Want u is koninkrijk, o Heer, u is de kracht, u is aldeer. U die ons helpen wilt en kunt, die in uw zoon verhoring gunt, die door uw geest ons troost en leidt. U zij de lof in eeuwigheid. Gebed des Heren, vers 9.
Laat ons bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven al onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen. Onze slotzanggemeente is Psalm 89, het eerste vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. Uw waarheid alle tijd vermelden door mijn heen. Ik weet hoe het vast gebouw van uw gunst bewijzen, naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Zo min de hemel ooit uit zijn stand zal wijken, zo min zal uw trouw ooit wankelen of bezwijken. Psalm 89, het eerste vers. Naar boven en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.